Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel, simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief gebruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil je die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye!
Hallo iedereen en welkom bij Grasspraak.
Hey.
Mijn naam is Nikki.
En ik ben Jens.
Hopelijk gaat alles terug goed met jullie en zijn wij heel blij om jullie terug te verwelkomen bij ons paranormale praatuurtje. Hoe is het met u, Jens?
Goed, ja. Blij dat we terug bezig zijn, dat we de micro's terug aan hebben staan. Mijn buiken is gevuld, het is donker buiten. Het is heel toepasselijk om nu over spooky dingen te praten.
Ja, zeker en vast. Ik heb zo nu net 5 minuten voordat wij begonnen met opnemen ook echt nog een keer in de Grasspraak community gekeken. Ik ben net getagd geweest in de meme over Sisyphus. Ik weet niet meer in welke aflevering dat ik dat vermeldde. Dat was nog maar 2 afleveringen geleden of 1 aflevering geleden.
Ja, nog niet zo lang geleden.
Wel toepasselijk, want ik voel mij letterlijk alsof ik een hele tijd een steen naar boven heb geduwd, want ik kom letterlijk net van de fitness en ik kan mijn armen niet meer op.
Ja, zij noemde het fitness. Ik heb gewoon een paar zware stenen in onze tuin gelegd.
Oh ja, als het maar zware dingen zijn, dat kan optellen, zeker.
Ja, voilà. Dus dat telt.
Nu, bedankt om er terug bij te zijn. Laat ons alvast eens van start gaan met eerst dankjewel te zeggen aan de mensen die het mee mogelijk maken voor ons. Hè.
Ja, en deze week zijn dat Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Tom K, de Preiter Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Helissen, Shani Hoostens, Helena Heijmans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wimens, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, Oken Jens, Glenn, Michael Onkliks, Leentje Roesbeke, Zustash, Koen en Suzanne van Dalen. En ik moet je zeggen, ik heb de laatste 10 gewoon met mijn ogen dicht kunnen opzeggen.
Ja, het moet wel gezegd zijn nu dat we de namen nog een keer aan het overlopen zijn. Jens, er gaat voor u iets helemaal nieuw zijn, eenmaal dat deze aflevering gaat uitkomen. Hè? Want een van die personen in dat rijtje gaat u wel een heel bijzonder cadeautje geven. Hè? Allee, cadeautje, je gaat er zelf voor moeten... Nee, ik ga ervoor moeten betalen. Maar...
Ja, had Shari Polvliet mijn tattoo zijn? Of Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, ook een Jens?
Ja. Dit weekend, ja, ze gaat er al op staan, hè, tegen dat de aflevering uitkomt.
Wel, deze aflevering gaat, als alles goed gaat, ga ik hem releasen om middernacht op zaterdag. Dus rond 11 uur 's morgens, als jullie dan aan het luisteren zijn, zit ik in de Preiter Betty Sue haar een tattoo-stoel.
Ja.
Op True Love Tattoo in Roeselare zeker?
Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Dus als iedereen Jens een keer live wil bezig zien vanaf 11 uur, dat hij daar onder handen genomen wordt.
Als je mij wel zien afzien, dat is waar dat je moet zijn. Als je dit nog op tijd voert. Ik zal dat waarschijnlijk wel 1 uur of 2 in die stoel zijn.
Ja. Maar ja, kijk, het is voor het goede doel. Allee,
voor het goede doel.
Maar wel het is voor de goede zaak.
Welk goede doel ga ik steunen met mijn tattoo? Zeg mij dat een keer. Dan hebben we ook nog wel een kleine aankondiging dat we noodgedwongen eigenlijk ook een beetje moeten doen, Nicky.
Ja, want het moet gezegd zijn, wij zitten nu terug weer een aflevering op te nemen wanneer dat we eigenlijk allebei van ons werk komen. Want het is eigenlijk een beetje een rare periode geweest. Ik denk zo de laatste maand dat wij niet echt een vrije dag samen meer hebben gehad.
Nee, eigenlijk, we zijn een beetje van grasspraakaflevering naar grasspraakaflevering aan het leven. Wat dat we heel fijn vinden om te doen, natuurlijk. Maar het is ook belangrijk dat wij naast Grasspraak ook een beetje kunnen leven. We zijn ook de 100ste liveshow aan het plannen en we gaan trouwen dit jaar. Dus het is allemaal een beetje veel samen aan het worden. En we merken al, zelfs als wij gewoon gesprekken hebben met elkaar de laatste tijd, dat dat altijd oftewel Grasspraak oftewel een trouw is. Dat er zo weinig leven daarnaast is. Hè?
Ja, en ja, dat op zich ook niet dat we superveel tijd hebben, zal ik ook maar zeggen, want ja, het werk is even daar een beetje tussen gekomen.
Ja, Maar dus ja, al onze geklaagd terzijde. Het punt is, we gaan gewoon even Grasspraak 2 wekelijks beginnen releasen. Ja. Dit om onszelf gewoon een klein beetje meer speling te geven, om te zorgen dat we ja, de mensen die betaald hebben om naar de live show te komen, ook nog altijd een knaller van de show te kunnen geven. En ja, we blijven gewoon alles 2 wekelijks releasen. De datum van de live show verandert niet. Maar voor de mensen die er niet bij zijn, die zullen gewoon een paar weken langer moeten wachten tot de Grasspraak feed zelf aan aflevering 100 zit. Dus de mensen die komen zullen de aflevering naar mijn schatting ongeveer 1,5 maand vroeger horen dan alle andere mensen.
Ja, dus allez, sowieso mensen die er op zich niet kunnen bij zijn door afstand of whatever, niet getreurd.
Niet getreurd.
Niet treuzen.
Stop met treuzen.
Niet treuzen.
Dat is een t-shirt. Die gaan we verkopen. Niet treuzen.
Dus ja, kijk, niet getreurd. Ze komt online, maar het zal een beetje later zijn.
Ja, inderdaad. Dus ja, voor de voorzienbare periode, Grasspraak 2 wekelijks tot aan aflevering 100.
Yes.
Dan hebben we ook nog een spraakberichtje binnengekregen, zeker Niki?
Ja, klopt. Nu, ik weet niet, ik heb nog niet naar de mail zelf gekeken. Ik heb alleen maar gehoord dat het onder de naam Waanzin ja, is doorgestuurd
inderdaad.
Geweest.
Ik denk dat dat zelfs ook iemand is die ons volgt op Instagram onder de naam Waanzin.
Onder de naam Waanzin, ja. Hé, inderdaad. Dus we gaan een keer horen. Ik contacteerde jullie al als nieuwe luisteraar via Instagram. Voilà, sé. Ik heb dan ook maar mijn zotte paranormale verhaal opgenomen. Dus laat ons er eens naar luisteren. Hé.
Dag Jens en Niki. Het is hier met Josse. Ik spreek dit in om 6:15 in de ochtend. Ik ben al meer dan een uur wakker en nog alleen op het werk. Dus wat doe je dan? Ja, dan denk je over uw nog niet zo oude babydochter, over uw prachtige vrouw en over de non die vroeger uw huis behekste en uw leven beïnvloedt. En over dat laatste wil ik graag ja, spreken, wat dat is wat, mijn enigste paranormale ervaring, die ik ook tot sinds kort eigenlijk pas volledig ja, te horen heb gekregen via mijn ouders en mijn grootmoeder. Vroeger in het huis waar ik de eerste 7 jaar van mijn leven heb doorgebracht, hebben mijn ouders ooit iemand laten komen voor het huis te lezen, een medium. Ik denk dat ik een paar maanden was op dat moment. Ik kon in tegenstelling tot de jongen van Mars dus helemaal nog niet spreken. En die man die dat huis kwam lezen, het huis was trouwens gebouwd op de grond van een ja, heel oude school van vroeger. Die zei dat er een non in dat huis rondloopt, een geest van die non. En per toeval heette die geest, mijn naam is Josse, die geest heette José. Wat ziet je man nog dat die José eigenlijk zorgt dat alles in dat huis of op die grond ja, kapot gaat gaan. Nu is het toeval dat mijn vader daar een bakkerij had en hij is er maar gestopt. Het is niet failliet gegaan of het huis is niet afgebrand of het een of het ander. Maar die bakkerij is gestopt. En na die bakkerij zijn er nog 4 andere winkels gekomen van 3 andere koppels. Alle 4 die winkels zijn wel failliet gegaan. En 2 van de 3 koppels zijn gescheiden, kort nadat die winkels failliet zijn gegaan. En dat is allemaal gebeurd toen ze daar woonden. Dus dat is heel speciaal. Maar het verhaal stopte daar nog niet. Denk een 3-tal jaar geleden, nog altijd gefascineerd door dat verhaal, hoorde ik van mijn grootmoeder, die van hetzelfde dorp was vroeger, dat zij op die school heeft gezeten en dat zij effectief les heeft gehad van een non José op die school. En dat dat echt een, om het met een jonge daddy joke te maken, een kwelgeest van een vrouw was. En ja, dat was voor mij echt heel crazy om te horen dat dat verhaal toch schoonlijk ontplooid is tot een, ja, ik durf het wel een jeugdtrauma te noemen. Bon, ik ga nu beginnen met werken om 6:15 in een donkere tv-studio waar ik als enigste ben en de lichten nog moet gaan aansteken. Bye bye.
Eerst en vooral moet ik zeggen, Josse, ik ben zot van uw accent. I love
ja,
it.
Ja, ik moest zeggen, dat was al direct van toen dat hij begon te spreken. Ja, het vrij coole stem om dat te luisteren, moet ik zeggen. Je doet dat heel goed. Mocht nog een berichtje inzenden, als je wilt.
Ja, er is de reden dat jij in een tv-studio zit en wij in Lieving. Okay, het verhaal true, van de spooknon. Mij duurt het meteen zo terug een beetje denken aan Borley.
Borley, ja. Ja, het was het eerste dat ik dacht, inderdaad. Nee, ja, ik moet zeggen, misschien was dat wel een tamelijk geweten feit. Of misschien, allee, we weten wel dat er wel heel veel mediums durven te zijn die ook wel eens, hoe moet ik het zeggen, geen loopje met de waarheid nemen, maar misschien toch wel misschien van de dingen een beetje op de hoogte zijn. Dat had perfect kunnen zijn dat dat een algemeen geweten feit was, dat die school, allee, als ik me dat goed herinner, als ik klein was, dat was ook nog de tijd dat de laatste nonnekes bijna uitgestorven waren. En ik denk dat dat over heel de streek wel geweten was hoe dat die nonnekes heten ook. Dus misschien, allee, ja, had hij zijn voorkennis wel gebruikt om dat misschien te verweven in het verhaal. En heeft dat jammer genoeg dan inderdaad voor een jeugdtrauma gezorgd, zeker als je zo jong bent nog. Hè?
Ja, en had zo in het laatste vierde van de 20e eeuw naar eender welke kloostergemeenschap en gooi een steen in een groep nonnen en de kans is 60% dat een José raakt, denk ik.
Ik zou dat niet uittesten.
Las je dat met steen naar een non gesmeten, dat is niet goed afgelopen eigenlijk. Die kan kung fu, weet je dat? Nee, maar voor de rest eigenlijk wel een spooky verhaaltje. Hè?
Absoluut, ja. En, maar ik denk dat dat ook gewoon iets is, ja, op jonge leeftijd. Allee, ik weet dat nog goed, ja. Dat was inderdaad ook, wij hadden daar een beetje schrik van. Hè, want je mocht daar zeker niet verkeerd naar kijken nog maar of zo. Allee, het is niet dat ik toen ik klein was, dat echt zo nog gelijk in de goeie oude tijd.
Hadden jij nog nonnetjes in die school?
Ze waren nog aanwezig. We waren er wel niet door lesgegeven of zo, maar die ik weet niet, woonden op de premises of zo. Ja.
De premises.
Ja, sorry, ik kan soms niet op de Nederlandse woorden komen. En het is avond, sorry. Ja,
fair enough. Ik weet nog, bij mij in mijn middelbare school, ik zat in een school in Beerne, maar dat je zo het eerste en tweede middelbaar nog kon doen. En dan moest je naar een echte school gaan. Maar in die school in Beerne liep er daar ook nog een nonneke rond. Ik denk dat ze eigenlijk zuster Serafine of zoiets noemde.
Tuurlijk.
Of dat was José of dat was Serafine in die tijd. En die was zot van mij. Ik kon niks verkeerd doen in dat mens haar ogen. Ik weet niet wat dat was, maar she loved me. Ik denk dat ze intussen al lang dood is.
Moest dus, ze nu een keer kunnen zien wat er van u geworden is.
Over spoken en een duivel. Oké, ik denk dat we klaar zijn om in de orde van de dag te vliegen, zeker niet.
Heel graag. Nu, ik zou zeggen dat ik u graag zou willen verrassen met de case van vandaag, maar logistiek gewijs ging dat niet echt en weet jij natuurlijk al over wat dat gaat. Dus Jens, waarover ga ik het vandaag hebben?
Over de zoveelste film in de Conjuring-reeks. Ja.
Maar
namelijk La Corona.
Wel, ik wou het u eigenlijk graag een keer horen uitspreken als eerste, maar het is... Allee, ik heb een keer de zegs, ja, hoe dat je het uitspreekt.
Uitspraak.
De uitspraak. Oh, woorden, amai. Ik heb het opgezocht en het is eigenlijk meer zo La Llorona.
Ja, ja, zo het begint met twee L'en, dus dat is de J-klank. Hè?
Ja, ja.
Dat is zo Jorrit de Mare.
Jorrit.
Ik weet eigenlijk niet of dat klopt. Is dat met twee L'en geschreven? Loretta maar.
Ik weet niet, maar ik vind het wel hilarisch om zo gelijk Ibiza, gelijk dat wij zeggen, om zo echt die Britten zo Ibiza te horen staan. Maar goed, voordat we nu al beginnen te vertakken, zonder dat we zelfs nog maar met de case begonnen zijn, we gaan het eens hebben over La Llorona. Nu, ja, Jens, we hebben natuurlijk de film al gezien. Die is zoals dat gezegd deel van ook de Conjuring-franchise. Het is de zesde film dat is uitgekomen in 2019. Ja, ik zou zeggen dat het er een beetje losjes op gebaseerd is. Ik kan er me eigenlijk ook heel weinig nog van herinneren. Ik weet niet of dat jij nog veel...
Die film boeide mij voor geen meter.
Nee.
Ja, ze zijn zo heel de Ed en Lorraine Warren dingen ook al zodanig aan het uitmelden. Of, ja, zaten zij zelfs in die film? Ik herinner me dat maar heel vaag.
Ik denk het niet zelfs. Het was in elk geval een moeder met haar twee zoontjes.
Ja, ja inderdaad. En zo, ja, dat in zo de Latijns-Amerikaanse gemeenschap was, dat weet ik wel nog,
ja.
Maar voor de rest... Oh. Allee, ja, ik weet dat La Llorona... Llorona. Dat La Llorona, dat zo de wenende vrouw betekent.
Ja.
En ja, dat zo'n beetje deel van de mythos is, dat je een vrouw hoort huilen. Maar voor de rest weet ik er eigenlijk heel weinig over.
Maar, geen probleem, daarom ben ik hier.
Voilà, voor zover dat ik weet is de Spaanse banshee.
Wel, ja. Spaans is veel gezegd, alhoewel dat natuurlijk wel een beetje gelinkt is ook aan de Spaanse kolonisatie, zal ik maar zeggen. Maar het is dus wel degelijk begonnen in de landen van, ik zou zeggen, Mexico inclusief, maar ook de landen daar rond. Dus eigenlijk alles waar dat het zo'n beetje de Hispanic community is, zal ik maar zeggen. En je kunt het inderdaad een beetje vergelijken met de banshee. Omdat het ook, het is ook de geest van een vrouw. En ze is gekleed in een lange witte jurk. En je hoort ook inderdaad wel dat jammerend gehuil. En het wordt gezegd dat zij eigenlijk gedoemd is om in de eeuwigheid rond te waren aan de oevers van rivieren en dat ze eigenlijk op zoek gaat naar de overleden kinderen.
Het is een banshee, 100%. Het is gewoon een banshee.
Voilà, het is gewoon een banshee op verplaatsing. Nu, ik zou wel zeggen, ik weet niet van wanneer dat de legende van de banshee, wanneer dat die ongeveer in het leven is geroepen?
Dat was een... Oh. Ik dacht dat we hier een banshee in onze living hebben op dit moment.
Oeh, jeetje.
Ja, dat is onze derde kat Charlie, die meestal niet zo vaak ter sprake komt, omdat ze heel oud en vijandig is naar ons toe. Dus we geven die eten en die is hier.
Het is een oud dametje die gewoon naar een oude dag nog aan het slijten is bij ons. En af en toe moest haar beklap een keer doen.
Af en toe begint ze te janken als La Llorona.
Voilà, dus kijk, we hebben ons persoonlijke La Llorona hier ook.
Ik kan nu geen exacte datum meer kleven op de banshee-legende, want ik heb het ook al een beetje gezegd in die aflevering, maar heel veel van die oude Ierse teksten zijn ook verdwenen toen dat christendom opkwam, maar al sinds meerdere eeuwen oud. Ik zou zeggen zo ergens waarschijnlijk nog voor het jaar 1000.
Ja, nu, bij La Llorona is het niet volledig duidelijk waar en wanneer dat de legende juist van start is gegaan, maar het is in elk geval wel heel diep geworteld in die Latijns-Amerikaanse cultuur. En zoals ik zei, het gaat al sowieso ontstaan zijn voordat eigenlijk de Spaanse kolonisten er ook gekomen zijn. Maar daarover straks meer. Het is wel zo dat verhaal generatie op generatie wordt doorgegeven en het wordt eigenlijk, zoals de meeste typische legendes, wordt het eigenlijk ook een beetje gebruikt als een soort van waarschuwing naar de kinderen toe om zich een beetje te gedragen, want anders gaat La Llorona u komen halen. Nu, ondanks dus, zoals ik zei, dat de oorsprong onduidelijk is, is er wel bekend geweest wanneer dat het voor de allereerste keer op een bepaalde manier is neergeschreven geweest. En dat is namelijk in een gedicht uit 1883 van Manuel Carpio. Nu, Jens, ik heb de originele Spaanse tekst staan. Ik weet niet of dat jij er u wel aan wagen om het een keer te proberen.
Mijn enige Spaans is jommeke Spaans. Zo dat ik os, gewoon os zeg na os, alles os. Ik zal dit keer een kans. Oh nee, er zijn twee teksten. Oké. dat die in de foto was.
Maar laat ons anders voor de gemakkelijke optie gaan. En eventjes het geluidsfragment laten horen, want ik heb wel degelijk een gesproken versie in het Spaans.
Oké, mag ik één alineaatje proberen, gewoon om mezelf belachelijk te maken?
Oké. Gaat ervoor.
Pálido de terror, contar hola. Cuando era niño, yo niño inocente. Que dio la muerte un hombre delincuente. En mi pueblo a su esposa Rosalia.
Is er een reden waarom dat je de eerste twee zinnen gelijk een Texaan of zo?
Ik wou het zo slecht mogelijk doen, want dan merkte ik van oké, er staan al veel woorden in dat ik wel kan uitspreken. Pálido de terror. En Nicky heeft verder gescrollt. Oké, we gaan het afspelen.
La Llorona, soneto. Pálido de terror, cuando oía. Cuando era niño yo, niño inocente. Que yo le ha muerto un hombre delincuente en mi pueblo a su esposa Rosalía. Y desde entonces en la noche umbría, oye temblando la asustada gente, tristes quejidos de mujer doliente, quejidos como daba en su agonía. Por algún rato en su lamento cesa, mas luego se desata en largo llanto, y sola por las calles atraviesa, a todos llena de mortal espanto, y junto al río en la tiniebla espesa, se va llorando envuelta con su manto.
Oké, okay, Nick, ik kan de medeker uitleggen wat dat al dat Spaans hier betekent.
Ja, wel, ik moet zeggen, er staat een Engelse vertaling bij, maar ja, gelijk dat je zelf kunt meelezen ook. Het is een beetje een rare zinsbouw en ik ben niet 100% zeker of dat gewoon ligt aan het verouderde taalgebruik of dat echt gewoon een heel slechte vertaling is.
Ik ben er vrij zeker van dat ze sommige woorden gewoon niet vertaald hebben. Maar, en since then in the night, Umbria.
Ja, wel, het komt er dus inderdaad op neer in Umbria dat er het verhaal is van een jongetje dat op jonge leeftijd hoorde dat er een vrouw genaamd Rosalia vermoord werd door haar man. En dat zij dus ook, ja, dat haar geest rondwaart tot het einde der tijden en dat het gehuil nog steeds te horen is doorheen de nacht. En ja, het moet gezegd worden, er zit daar wel een klein verschil bij tussen dit gedicht en de verhalen die doorgaans nu verteld worden. Want hier is het namelijk ja, de vrouw die vermoord wordt, in tegenstelling tot de andere verhalen. Want daar, zoals dat je straks gaat horen, is het eigenlijk de vrouw zelf die de moord pleegt. De rode draad is echter wel dat er een hartverscheurend verdriet aan de basis van het verhaal ligt en dat haar gehuil dus een van de kenmerkende dingen is waaraan dat ze te herkennen is. Nu, ik heb een keer opgezocht wat dat zo'n beetje de meest gangbare verhalen zijn die nu verteld worden. Maar zoals dat ik al zeg, het wordt eigenlijk van generatie op generatie doorgegeven en ook ja, van gezin op gezin. Dus er kan wel altijd iets of wat van een verschil tussen zitten. Hè? Volgens één verhaal zou La Llorona een prachtige vrouw geweest zijn genaamd Maria. En haar schoonheid zou eigenlijk gekend zijn tot heinde en ver buiten haar kleine dorpje. Ze zou een simpel bestaan leiden als dochter van landbouwers, maar ze zou in de avond haar mooiste kleren aantrekken om een stapje in de wereld te zetten. En daarbij zou ze dan ook genieten van alle aandacht dat ze krijgt van de mannen rondom haar. Maar Maria had het echter niet makkelijk, want ze had ook twee zoons waarvoor dat ze als alleenstaande moeder moest zorgen. Het gebeurde dus wel eens dat Maria, wanneer dat Maria uitging, dat de jongens vaak alleen thuis werden achtergelaten. Op een dag zou dan blijken dat haar zoons plots terug dood werden gevonden in de rivier. Sommigen zouden beweerd hebben dat het door de verwaarlozing van Maria kwam. Anderen dachten dat ze het misschien zelf zou gedaan hebben om van haar vrijheid te kunnen genieten. Nu, wanneer dan Maria uiteindelijk zelf komt te sterven, zou ze dan toekomen aan de hemelpoort, maar zou haar de toegang geweigerd worden en zou haar ziel terug naar aarde gestuurd worden, gedoemd om voor eeuwig op zoek te gaan naar de zielen van haar zoons die verloren zijn. Een tweede verhaal is dat Maria een heel zorgzame vrouw was en ze was getrouwd met een rijke man. Ze waren gelukkig en Maria die zat er wel goed bij. Ze werd overladen met aandacht en met cadeaus. Nu, toen Maria echter zwanger werd en twee kinderen kreeg, zou haar leven eigenlijk abrupt veranderen. Haar man zou haar eigenlijk ja, vaak maandenlang alleen achterlaten en was uiteindelijk van plan om haar te verlaten voor een vrouw van ja, meer status, zal ik maar zeggen. De zeldzame momenten dat hij dan naar huis kwam, was het om zijn kinderen kort te bezoeken zonder Maria iets van aandacht te geven. Nu, daardoor begon Maria gevoelens van haat en jaloezie te voelen, zowel voor de nieuwe vrouw, maar ook voor haar kinderen die alle aandacht kregen. Op een avond zou Maria een wandeling maken met haar kinderen langs een donker paadje langs het water. Er zou hen een koets passeren en daarin zat haar man en diens nieuwe liefde. Opnieuw zou haar man eigenlijk enkel nog oog hebben voor de kinderen. En dat zou de druppel geweest zijn voor Maria. Ze verdrinkt daarop haar zoons in de rivier. Wanneer dat ze tot het besef komt wat dat ze net gedaan heeft, zou ze nog alles geprobeerd hebben om hen te redden. Maar helaas was het te laat. La Llorona zou dag en nacht rouwen om haar kinderen. Ze zou niet eten, ze zou eindeloos huilen en haar lange witte jurk zou langzaamaan kapotter en kapotter gaan wanneer dat ze langs de oever van de rivier bleef wandelen. Door het gebrek aan eten zou ze beginnen wegkwijnen en uiteindelijk zou ze zelf sterven aan de oever van de rivier. Daarop zou La Llorona te zien zijn aan de verschillende rivieren en beekjes op zoek naar haar kinderen en haar geluid zou door merg en been gaan. Ze wordt dan ook gevreesd omdat er geloofd wordt dat ze onopmerkzame slachtoffers met zich mee het water zou insleuren en kinderen zouden dus bevolen worden om niet meer in de buurt van het water te komen.
Oké, dus ze is niet enkel een banshee, ze is ook een kappa.
Ja, oh, zo ver had ik nog niet gedacht. Amai. Ja, dus...
Oké, komkommers boven alle mensen. Het is weer zover.
Dat is ook, dat is wel grappig, want dat is ook de eerste vraag die gesteld werd. In de video die ik bekeken heb van BuzzFeed Unsolved, want zij hebben dat ook onderzocht. Zo dadelijk komt er daar ook nog een stukje aan bod. En hun vraag was van, is het een geest of is het een cryptid?
Voilà. Ja, ja.
Ja.
Het antwoord is ja.
Nu, een klein stukje dat ik ook eventjes wil vermelden. Het staat er eigenlijk een beetje los van, maar iedere keer als je La Llorona opzoekt, ga je ook vaak het verhaal van La Malinche terugvinden. Dat is een vrouw die echt geleefd heeft. In de 16e eeuw, en haar naam was... En nu moet ik het even goed uitspreken. Hè. Malinalli Tenepal de Malintzin, of ook wel Doña Marina genoemd. En zij was een van de vrouwen die als slaaf gehouden werd door de Spaanse conquistador Hernán Cortés. Ze zou door hem gebruikt worden, of ja, misbruikt eigenlijk, als minnares, maar ook als tolk en bemiddelaar tijdens zijn veroveringstochten. Dus eigenlijk had ze ook wel een belangrijke positie.
Oh, daar... Maar als je zo tegen je hoesting... Ja, als je een slaaf moest zijn voor iemand en je zei eigenlijk al verbeteren naar die persoon, maar je moet ook zijn tolk zijn in belangrijke gesprekken, dan kun je toch echt veel verkloten als je dat wilt.
Eigenlijk wel, hé.
Dat is echt wel een machtspositie, hé.
Absoluut.
Sorry, maar moest kijken in die positie zitten, zou me niet uitmaken dat mijn hoofd eraf had. Ik zou er misbruik van maken. Ik zou gewoon zorgen dat er zo ergens een grappig misverstand ontstaat. dat ervoor zorgt dat die een keer ook zijn kop kwijt is.
Een grappig misverstand. FC de Conquistadors. Nee, maar het moet wel gezegd zijn, ze was wel enorm gerespecteerd. Want allee, ze had ook wel een heel speciale positie in het feit dat ze ook een kind had gekregen met Hernán Cortés, haar zoon Martin. En dat zou eigenlijk ook een van de eerste Spaans-Mexicaanse mixed race personen zijn daardoor.
Oké.
Nu... Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als dat ik daarnet verteld heb. Want helaas zou Cortés haar wel als een baksteen laten vallen wanneer dat zijn vrouw ook eindelijk voet aan wal zet vanuit Spanje. En het is eigenlijk blijkbaar een groot mysterie wat er daarna met haar gebeurd is. Het leek alsof ze daarna plots van de aardbol verdwenen was.
Dus ze was enkel belangrijk genoeg om over te schrijven zolang dat ze een side note was naast een man.
Ja...
Ja.
Het is te hopen dat ze later niet zo over mij schrijven. Nikki, sidekick van Jens.
Nee. Ik maak er zelfs een punt van dat wanneer ik zo de podcast notes aan het maken ben aan het einde van elke aflevering, als het een aflevering van u is, dan staat er Raspraak wordt gemaakt door Nikki Tondeler en Jens Ozaar. Als het een aflevering van mij is, dan is het Jens Ozaar en Nikki Tondeler.
Oh.
Er is geen eerste plaats. Is je dan nog nooit opgevallen? Nee. Ik doe al 90 afleveringen.
Nee, want als ik de footnote zet, dan copy-paste ik meestal gewoon van de aflevering daarvoor.
Ah, oké. Okay. Dus het kan zijn dat er een paar keer bij uw aflevering wel Jens Ozaar en Nikki Tondeler staat. Ja. Oké, okay, maar als ik het doe, dan sta je altijd eerst als het u aflevert.
Oh.
Wij zijn volledig gelijk, er is hier geen sidekick. En if anything ben ik het, want mensen luisteren liever naar u.
Maar nee, jij hebt gewoon een betere lach nodig. Ja, probeer maar. Sorry, dat was dan. Dat was mijn evil lach. Nee, dat is goed, laat me doorgaan. Stop.
Nee.
Jij gaat editing werken, hoor. Ik niet, hoor.
Nee, ik laat het er allemaal in. Houd dit door.
Nu, het is een beetje een apart verhaal, want natuurlijk, ja, La Llorona bestond al voor La Malinche, maar het wordt wel altijd aangehaald, omdat het ook een beetje ja, de vrouw in despair is, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die eigenlijk zoals in het tweede legendeverhaal dat ik daarnet heb verteld, ook een beetje als een baksteen wordt gedropt door de man.
Ja, dus in de geschiedenis van alle Spaanstalige vrouwen is dat het ene tragische verhaal dat er te vinden was.
Nee, het is vooral ook gewoon omdat dat natuurlijk ook gelinkt is aan al het leed dat is aangedaan door de conquistadors. En daarom wordt er ook vaak bijgehaald dat het massale aantal doden dat binnen haar volk door die veroveringstochten viel, dat eigenlijk dan een beetje gelijkgesteld wordt aan zo de kinderen die La Llorona kwijtraakte in haar verhaal.
Ja, oké. Okay. Makes sense.
Voilà. Dus allez, als je er iets over opzoekt, grote kans dat je dat verhaal ook gaat tegenkomen. Nu, wat dat dan wel gezien wordt als een mogelijke basis van het verhaal...
Oh my god. Sorry, dat ziet er een fantastische speculooskoek uit.
Forbidden speculooskoek. Nu, ja, je ziet het hier al. Dat zijn eigenlijk Azteekse godheden. Waarvan dat de verhalen eigenlijk ook wel gelinkt worden daaraan als de basis zijnde. Het zijn er een paar. En die godheden dat ik hier nu ga bespreken, die werden eigenlijk bij de Azteken gezien als een soort van omens. Dus voortekens die de overheersing zouden voorspeld hebben zelfs. Nu gaat komen, hè, want die namen van die godheden zijn echt verschrikkelijk. Ik weet niet waarom dat ik deze case heb gekozen. De eerste godin is Sihuacoatl, denk ik. Het pakt er mij niet op als ik het verkeerd uitspreek. Hè. Tussen haakjes, Snake Woman.
Oké, okay, dus sorry, Sihuacoatl, als we dit verkeerd uitspreken, geen slangen als bed sturen.
Ja,
ofzo.
Dus Sihuacoatl werd gezien als een voorteken van oorlog, een wilde en kwaadaardige vrouw, gekleed in het wit, huilend en schreeuwend in de nacht. En zoals dat Jens zegt, een vrij goede speculooskoek. Ik zet het in de case file bij, want ik heb bij elke godheid ook het beeldje als afbeelding gestoken.
Trouwens, daarnet toen je die naam uitsprak, dat klonk dat als iets dat je zou zeggen wanneer dat je punt bewezen hebt aan iemand dat je niet graag hebt. Zie wat, kwettel!
Zal ik eens zien of dat bij het volgende ook zo is. Quatlicua, denk ik. Ik weet het niet.
Quatlicua.
En daarbij stond de vertaling She of the Snaky Skirt.
Zij met het slangenkleedje. Zij met het slangenrokje.
Ja, dus ik stel me heel de tijd een zo'n hula skirt voor, maar dan met slangen.
Dus staat dat te dansen, wat gelijk zo...
Dus Coatlicue wordt gelinkt of soms zelfs vereenzelvigd met Sihuacoatl.
Was dat ook geen band vroeger? Coatlicue?
Oh my god. Ja, met een umlaut erop.
Is dat de volgende hot umlaut?
Wel, de volgende die aan bod komt... Wel, we zitten nog bij Quatlicue.
Quatlicue, ja.
Oh, god.
Was die zanger dan van niet getrouwd met Pamela Anderson?
Dat leek ruw is. Nee, de drummer. Dat is volledig ruwend voor mij vanaf nu. Dus Quatlicue. God, Jesus.
De volgende is Tommy Lee.
Ik ga er niet door geraten. Ik denk dat we beter gewoon aan mijn twee kappen en volgende week verder doen. Oké, Quatlicue is de moeder van Huitzilopochtli. De Azteekse oorlogsgod.
Oké. Okay.
Die zag er dus uit She of the Snaky Skirt. Vlagsken. En zij zag er eigenlijk uit, volgens de beschrijving, als het ergste wezen dat je je kon voorstellen, rechtstreeks uit de hel. Ze zou een gitzwart gezicht gehad hebben, bedekt met vuil. En er wordt gezegd volgens het verhaal dat ze wacht op de terugkeer van haar zoon van de oorlog. En tot die tijd dus huilend ronddwaalt met haar slangrokje.
En dus die heet Huitzilopochtli.
Die oorlogsgod waar dat ze de moeder van is... Ah, moet ik het nu echt nog een keer zeggen? Huitzilopochtli.
Huitzilopochtli.
Ja, voilà. En dan... Ja. Het ziet er zo'n beetje uit, gelijk als je Breath of the Wild speelt. Zoals die bosses gelijk, vind ik.
Ja, ja. Ik denk dat die ook een beetje geïnspireerd waren op zo'n bepaalde culturen en goden.
Ja, zou het bijna denken. Hè? Ja. Dan de laatste. Chalchiuhtlikyu. Oh, ik had dat beter nog een keer geoefend voordat we begonnen. daar is er ook de leuke vertaling bij van The Jade Skirted One.
Die met het jadenrokje.
Ja, dat zou de godin geweest zijn van het water en de oudste zus van regengod Tlaloc. Ze zou gevreesd worden omdat ze vaak mensen zou verdrinken en boten zou doen kapseizen. Om haar te eren zouden er kinderen geofferd worden. En die kinderen, daarvan werd er gezegd dat die zouden weggekocht worden van hun ouders. En hoe meer dat ze huilden, hoe beter het offer zou zijn.
Cool. Toen we zo denken aan... In 11:11 hebben we zo een keer een live show gedaan, twee keer. Maar in de eerste waren wij zo allemaal katten aan het spelen. Hij werd er ook bij.
Ja, want ik had die kassa.
Ja, inderdaad.
En ik had koekjes gebakken of zo, als ik me nog goed herinner.
Dat kan, ja. Ze zijn lekker geweest. We hadden er ook zo'n Azteekse hot in gestoken als naam van een van onze personages. Tezcatlipoca. En zo, nee, dat doet mij er gewoon aan denken, zoals die moeilijke namen hier.
Oh, ja, maar
even dat terzijde.
Weet je, wat ik ook nooit niet ga vergeten van die eerste... Sorry dat ik weer aan het sidetracken ben, maar de allereerste EVT liveshow. Ik ga nooit vergeten dat wij die avond nog een keer naar de McDonald's zijn geweest, want de CBO ging uit het gamma gaan. Mm-hmm. Dus we hebben daar nog onze laatste, allerlaatste CBO gegeten.
Hebben ze die al niet een keer teruggebracht?
Tuurlijk, die is ondertussen al waarschijnlijk meer dan een jaar terug, maar daaraan zie je ook hoe lang dat al geleden is.
In the year of our Lord, 2018.
Never forget. Oké, nu... Ik heb nog een paar verhalen van mensen die mogelijk La Llorona gezien hebben, die ik eventjes nog wou delen. Eentje daarvan was Patricio Lugan. Als jongen zag hij en zijn familie een lange magere vrouw wandelen langs een beekje tussen Mora en Guadalupita. Ze leek te zweven over het water, ging bergopwaarts en verdween toen, om plots op een andere plek veel dichter bij hen terug te verschijnen. De familie probeerde nog op zoek te gaan naar voetsporen, maar kon plots daar niets meer van terug te vinden. Dan is er ook nog het verhaal van Epifanio Garcia. Die zou in zijn jonge jaren vaak aanvaringen gehad hebben met zijn ouders. En na een van hun ruzies zou hij met zijn broers Carlos en Agustin hun ranch in Ojo de la Vaca verlaten om naar Villarreal de Santa Fe te trekken. Tijdens een tocht met hun paardenkar zou er plots een vrouw tussen twee van de broers in verschijnen. Ze was lang, mager en had een zwarte voile over haar gezicht. Ze zou niets zeggen tot Epifanio uiteindelijk besliste om terug te keren. Daarop zou de vrouw gezegd hebben: "Ik kom je terug opzoeken als je nog eens ruzie maakt met je moeder." Nu, een ander verhaal komt van enkele werknemers die werkten in het PERA-gebouw. En dat zou een gebouw geweest zijn waarvoor dat de afkorting staat Public Employees Retirement Association. Dat zou een gebouw geweest zijn in Santa Fe en dat zou gebouwd zijn op een oud Spaans native kerkhof. En daar wordt er beweerd dat La Llorona te horen is in de gangen van het gebouw en dat onzichtbare handen hem zelfs van de trap hebben proberen duwen. Nu, dan gaan we een keer luisteren naar iemand die zelf in dus de aflevering van BuzzFeed Unsolved, waar ik het daarnet over had, haar eigen verhaal ook deelt. Het bevindt zich in Las Cruces, New Mexico, en daar zou er effectief een La Llorona park zijn waar dat de locals beweren haar vaak te zien. Het verhaal komt van een dame genaamd Articelli. Dus je hoort het ook wel een beetje. Allee, ze hadden er dus nog iemand bij gehaald, ook de gasten van BuzzFeed Unsolved. Het zit echt wel heel diep in die Latijns-Amerikaanse cultuur. Ik weet niet of dat er eigenlijk zoiets is dat je met ons dat mee kunt vergelijken.
Banshee.
Ja, nee, maar ja, het is niet dat je waarschijnlijk vroeger in slaap werd gedaan, maar je had je gedragen of de banshee achter u zit. of wel, allee, not judging.
Nee, mijn ouders dreigden gewoon altijd aan mijn overgrootvader mijn map ging geven. Die had serieus grote handen. ik kan me zo niet echt iets herinneren, maar... Allee, sowieso zijn er wel in elke cultuur legendes waar dat ze mee dreigen. Ik weet nog bijvoorbeeld dat mijn grootvader mij altijd op de schoot pakte als kind en verhaaltjes vertelde van toen dat hij als kind door het bos terug moest van school naar huis en dat er daar een huis van een heks stond en die probeerde hem altijd te pakken. En zo elke week had hij wel een ander verhaal voor ons over de heks die achter hem zat en Ciela. En hij gebruikte dat ook zo'n beetje om zo'n boodschap mee te geven van je moet braaf zijn.
Ja. Ik denk het enige dat iets of wat bij ons in de buurt komt, maar dat is dan gewoon tijdens een ongeveer 2 maanden periode, is ja, Sinterklaas en de kerstman. Hè.
Ja, En uw pa die vlieg was.
Ja, dat ook, ja. Maar ja, allee, dat is zo gelijk. Allee, je gaat niet rap zo tijdens de zomer zeggen zo van gedraag je of je gaat geen cadeautjes van Sinterklaas krijgen. Allee, ja. Ik had altijd zoiets van, het nog 3 maanden of zo voor nog het goed te maken. En dan begint de periode pas echt. Hè.
Nee, bij mij draaide ze aan dat Bart Peters ging langskomen.
Nu, dat is pas echt horror. Als hij dan ook begint te zingen ook. Nee, sorry. Als je luistert, Bart, sorry. Waarschijnlijk niet.
Ja, het zou me verwonden, maar...
Nu, voordat we eigenlijk de case afsluiten, ik heb nu dus een paar verhalen al opgezomd. Ik heb ook een keer gekeken of dat er sightings zijn die eventueel op film zijn vastgelegd.
Waarschijnlijk niet.
Maar laat ons zeggen, ik heb een top 5 gevonden. Ik ga hem eventjes voor u laten afspelen, Jens. Ik ga hem dan voor jullie, de luisteraar, ook in de case-file zetten. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Ik ga hem nu alvast een keer aan Jens laten tonen. Oké, ik heb je alvast het eerste clipje laten tonen. Het is een top 5. Dat was nu nummer 5, obviously. Dus het is eigenlijk een CCTV, dus een bewakingsbeeld dat we te zien krijgen. Hè?
Ja, inderdaad. En iemand had dat bewerkt zodat eruit zou zien alsof dat er een vrouw verschijnt midden op een zebrapad.
Ja, dus wat dat we zien is dat er eigenlijk een vrouwelijke verschijning op het zebrapad staat en dat er een auto eigenlijk gewoon ja, door haar... rijdt, zal ik maar zeggen.
Ja, dat zien we inderdaad. Maar ik heb nu al meteen de bedenking, de enige gelijkenis met La Llorona die ik zie daarin, is dat de vrouw is.
Ja, en een lang wit kleed.
Zeer wit kleed dan, ja. Ja. Okay.
Moving on, nummer 4.
Okay, net het tweede videootje gezien. Nu was het van een man die beweert dat hij gehuil hoort op de achtergrond. Gewoon iemand die buiten rondloopt en hij hoort lawaai.
Ja, als ik een tip mag geven aan gelijk welke persoon dat dit hoort. Als
ja,
je
jij.
Op straat loopt en je hoort geroep of gehuil, ga misschien een keer kijken of dat die persoon in orde is en gaat er niet van uit dat fucking La Llorona is.
Ah, ik heb eindelijk bewijs van het paranormale. Terwijl dat eigenlijk gewoon geluid is dat Noobie maakt als hij niet in de slaapkamer mag.
Feit. Maar voor hetzelfde geld ligt er daar een madammeke dat juist van haar fiets is gevallen of zo.
Auw, auw, auw.
Dat hij heel dringend hulp nodig heeft.
Oh ja, die ligt er echt af te zien met haar gebroken been. En die keel staat, oh Dios mio. La Llorona. Oh puta madre.
Dus laat ons zeggen, safety first, La Llorona after.
Ja, dat is een video van een man die door zijn raam staat te filmen doordat er een vrouw over straat loopt.
Dat is heel vaag, hè. Dat is zo van, hey, wil ik er even rap dit wit laken over u trekken en ik dat steegje inlopen.
Ja, echt, moest je mij zeggen dat gewoon iemand is dat daar met een spooklaken rondloopt? Ik zou het geloven. Het is van heel ver gefilmd en ja, het ziet er echt gewoon een figuur in het wit uit die passeert.
Ja, nu natuurlijk. Ja, het is inderdaad een beetje een moeilijk ding. Uiteindelijk is La Llorona ook maar gewoon een vrouw met een lang wit kleed. Dus...
Ja, ja.
Allee, ja.
Ik geloof dat er vrouwen met lange witte kleden bestaan. Voilà. Als dat uw vraag is aan het einde van deze aflevering, ja, die bestaan.
Dus allee, ja, als wij ooit beslissen om naar Mexico op reis te gaan, moet ik dus geen lang wit kleed kopen, neem ik aan, als wij 's avonds een wandeling willen maken.
Dat ze zien of je gaat blijven terwijl je rondloopt of niet.
Ik durf dat wel een keer te doen, blijkbaar.
Oké, video 4. Nikki, twee van de 4 video's waren eigenlijk gewoon al mannen die vanuit ramen vrouwen stonden te filmen.
Ik weet het.
Om geen enkele goede reden.
Ja, ik weet het.
We zijn al stalker-video's aan het kijken, besef dat toch? Ja, nu, die top 5 video's van, ik weet niet wat dat kanaal is dat niet gewoon tot de top 5 of zoiets?
Ik weet niet.
Ja, maar dat is altijd zo'n beetje hetzelfde met die top 5 video's van top 5 unknown. Ten eerste zie je dat zo'n video's in waar je nergens anders bronnen voor vindt.
Ja.
Nooit. Echt, ik vind die nooit terug, die video's. En die tonen nooit iets. Allee, ik heb dat ook al in verschillende cases proberen te gebruiken. Maar ik vind niets dat... Ik vind daar nooit zo'n video in dat mij zelfs maar een beetje overtuigt. Hadden we onlangs niet ook een case waarin ik dat ook aan bod gebracht had, zo'n top 5
ding? Ja, maar ik kan me niet direct voor de geest halen welke dat juist was, maar het zat er ook wel in, inderdaad. Nu, ik wou het er eigenlijk gewoon ook insteken, gewoon omdat, ja, er is eigenlijk heel weinig videobewijs over te vinden. Ik heb niet echt veel andere dingen gevonden
dan dit. Dat is ook de enige reden dat ik de video's al ooit gebruikt heb. Maar Die zien er altijd zo fake uit. Als
tuurlijk. Ik weet, ja, kijk, want zelfs allez, de video van BuzzFeed Unsolved ook bijvoorbeeld, zij hebben wel onderzoek gedaan, en ook met de Spiritbox en zo. Maar ik steek die er ook niet in, omdat die helaas ja, ook niets heeft opgeleverd. Zelfs in La Llorona Park. Mm-hmm. De hotspot voor La Llorona.
Zo mogen niet met die naam.
Nu, laat ons toch nog een keer voor de volledigheid naar video... Allee, naar de vijfde video kijken. Ja, Jens.
Ja, dus video 5. Begint met de man van Top 5 Unknowns die ons zegt van... Het spook komt zeer dicht bij de camera. Hij heeft ons een heel duidelijk beeld.
Je hebt het nog nooit zo klaar en duidelijk gezien.
Vervolgens toont hij een verticale smartphone video. Kent zo met zo de twee wazige randen aan de zijkant om een volledig scherm te kunnen maken. Van wat dat eruit ziet als... De voeten van iemand die in de verte aan het lopen is en die vaagjes een geklaag aan het uiten is. En het is eigenlijk gewoon ene waas die daar rondloopt.
Absoluut.
Absoluut geen details onderscheiden.
Nee.
Ik weet niet of dat een mens of een beer was die daar rondliep.
Nee, inderdaad. Dat brengt ons eigenlijk ook aan het einde van wat ik u wil voorleggen over wat ik gevonden heb over La Llorona. Ik ga misschien eerst een keer luisteren wat jij ervan denkt, Jens.
Ja, dus La Llorona doet mij eigenlijk al meteen aan een paar andere legendes denken. Ik had al de Banshee en de Kappa genoemd als voorbeeld. Nee, de Kappa mag heel vaak natuurlijk. Ze sleuren mensen naar rivieren, dat is zo ongeveer. Maar... de manier dat het verhaal is opgebouwd doet mij ook een beetje denken aan een andere legende die ik al een keer verteld heb. El Silbón, de Whistler.
Mm-hmm. Ja.
Wat dat ook een Latijns-Amerikaanse legende was, als ik mij dat goed herinner. Ik dacht van Venezuela is dat Latijns-Amerika. Ik ben niet goed in aardrijkskunde.
Ja, maar ik durf gewoon niet zeker meer te zeggen waar dat de origine lag, want het is alweer een paar tientallen afleveringen geleden, denk ik.
Maar eigenlijk ook gewoon het zoveelste verhaal van iemand die een tragisch lot of een tragisch leven gehad heeft en is blijven spoken in het hiernamaals. En ja, een legende die eigenlijk gebruikt wordt om kinderen op het rechte pad te houden. Maar de dingen dat ik tot nu toe gezien heb, het is een cool verhaal. Ik snap waarom dat zo in de zeitgeist leeft daar. Maar ik heb niets gezien dat mij ook maar een beetje overtuigt dat er iets van werkelijkheid in zit.
Nee, inderdaad. Ik zie het ook meer als inderdaad zo gewoon een typisch waarschuwingsverhaaltje voor kinderen om op het rechte pad te blijven. En omdat die vrees zodanig erin gestampt wordt, waarschijnlijk vanaf jonge leeftijd, denk ik dat dat iets is dat gewoon in die cultuur blijft zitten. En allee, daarmee wil ik zeker geen afbreuk doen. Want ik vind dat juist heel mooi dat dat soort legendes bestaan en blijft voortleven. Ik heb daar ook alle respect voor. Maar ja, ik zie het ook als niet meer dan een legende. Dus ja, ik denk dat ik alleen maar kan besluiten met te zeggen dat het voor mij een nee is.
Ja, ik vrees dat het voor mij ook een nee is. Het is een leuk verhaal, het is een leuke legende, maar ik zie er geen waarheid in.
Ja,
jammer.
Inderdaad. Ik begin te merken dat ik het gelijk wel heb voor legendes de laatste tijd.
De laatste 90 afleveringen wilde zijn.
En ook gewoon zo vrouwen die er echt helemaal klaar mee zijn. Zo Baba Yaga, La Llorona, Jeanne Panne, I guess.
Leonie waarschijnlijk ook wel een keer.
Ja.
Nu hij nog.
Ooit word ik ook nog een legende.
Ja, absolute legend.
Dat is dan voor de paranormale podcast dat binnen 100 jaar of zo wordt gemaakt.
En mensen zeggen dat ze nog altijd daar een lach horen midden in de nacht. Stop, you're scaring me.
Goed, dan denk ik dat wij hier onze case kunnen besluiten. Nu, Jens, waar kunnen de mensen terecht als zij de keer die 5 filmpjes willen bekijken?
Die zullen gelinkt staan op grasspraak.be in de casefile van deze aflevering. En terwijl je daar bent, er zijn hiervoor nog 90 andere casefiles van andere afleveringen van elke grasspraakcase tot nu toe. Sorry, 89, want van het gesprek met de begrafenisondernemer hebben we geen casefile.
Ah ja, juist.
Ja, maar al de anderen, vind je dus alle informatie, alle video's, alle foto's waar we over praten, nog een tekstje erbij dat wij geschreven hebben, vind je allemaal op grasspraak.be bij de casefiles. En terwijl je er bent, er is ook een webshop. Je vindt daar ook tickets voor de live show die doorgaat op 20 mei 2023 te Beernem. Je vindt daar een contactpagina, je kan een spraakberichtje inspreken, zoals Waanzin, dat deed eerder vandaag, of Josse.
Ja, nog eens bedankt daarvoor.
En je vindt er ook een link naar onze Patreon, voor wie elke week of elke twee weken voor de voorzienbare periode hun naam in de afleveringen wil horen.
Voilà, en als je dan toch op je gsm of laptop bezig bent op onze website, ga dan ook eens naar Facebook, Instagram en Twitter en volg ons daar onder Grasspraak en op Facebook ook de Grasspraak Community. Als je dan toch op jouw podcastplatform naar keuze bent, doe er dan alsjeblieft ook alles aan om ons een beetje een duwtje in de rug te geven. Is dat nu 5 sterren? Is dat een positieve review achterlaten? Is dat abonneren? Doe alsjeblieft wat je kan, want alle kleine beetjes helpen ons.
Ja, ook delen. Dat is ook een optie in de meeste apps, denk ik.
Like, share, subscribe.
Voilà, inderdaad. Stuur ons door naar al je vrienden en familie. Spam je collega's. Doe wat je kan. Want mensen die naar Grasspraak luisteren zonder rating, zonder subscription, zonder te delen, zonder eender wat, die zijn ervoor gekend als een neuten en treuzen. Hè.
Ja, en dat willen we niet.
Voilà. Goed, binnen 2 weken hebben we nog een extra special guest bij. En gaan we spreken over een van 's werelds grootste mysteries. Tot dan.
Bye. Grasspraak.be